Wie gaat er aan de haal met de roze trui in de Giro? Wie kroont zich tot koning van de bergen en wie domineert de massasprints? Kies je uit ervaring of volg je gewoon je buikgevoel? Liefhebber of kenner, iedereen speelt mee. Stel nu je Gouden Team samen op goudengiro.be en maak kans op fantastische prijzen. De Gouden Giro, een spel van het laatste nieuws.
Mijn naam is Peter Hoogland, strateeg en podcastmaker. Mijn crypto-mentor, onze crypto-mentor, is Kim Londers, specialiste in congruent communiceren en public speaker. Ook vandaag gaan we weer op zoek naar antwoorden op vragen als: is het aantal bitcoins gelimiteerd of oneindig? Welke rol speelt het cijfer 2140? Wat is een halving? En wat is het effect ervan op bijvoorbeeld de bitcoin? Wat met die koersschommelingen? En bestaat de kans dat die ooit verminderen? Hoeveel is de marktwaarde vandaag van crypto ten opzichte van bijvoorbeeld goud? Wat is pizzadag? En hoe zit het met de veiligheid van die wisselplatformen? Welkom in Crypto in 1, 2, 3. Maar om te beginnen, Kim, hoe zit het met dat aantal bitcoins?
In de open source software die geschreven is en in de broncode van bitcoin is bepaald dat er maximaal 21 miljoen bitcoins in het systeem ooit zullen komen.
Ja.
En om de puntjes op de i te zetten,
graag.
Ongeveer 21 miljoen, want het is beschreven in Satoshi. En één bitcoin zijn 100 miljoen Satoshis. Dus eigenlijk is een Satoshi hetzelfde als een centje van een euro. He, we hebben euro's en die euro's kan je onderverdelen in centjes. Wel, een bitcoin kan je onderverdelen in satoshis. En dus in de code staat een bepaald aantal satoshis. Mm-hmm. Maar als je die satoshis, als je daar bitcoins van maakt, dan zijn het plus minus 21 miljoen bitcoins die ooit in het systeem zullen zijn. En daarvan zijn al bijna 18.950.000 zijn we bijna nu op dit moment. Bitcoins zijn al gemined, dus zijn al in het systeem, zijn al beschikbaar.
Dus met andere woorden, we zijn er bijna. Een aantal jaar.
In 2140, Peter.
En hoe komt dat?
Omdat in de software er ook een geniaal systeem is geprogrammeerd die zegt dat om de ongeveer 4 jaar, 210.000 bloks, dat is ongeveer 4 jaar. Om de 4 jaar gebeurt er een halvering van het aantal bitcoins die de miner krijgt als
beloning
voor zijn werk. Met andere woorden, toen de blockchain live ging op 3 januari 2009, toen kregen de miners bij elk nieuw blok 50 bitcoins.
Mm-hmm.
Ja. 4 jaar later, in 2012, werden dat er 25 per blok. Dus om de 10 minuten. In 2016 werden dat er 12,5. En in mei 2020 zijn er dat 6,250 geworden.
Mm-hmm.
En binnen, wat zijn we nu, 2022, dus binnen een dikke 2 jaar... zal dat
weer halveren. Is er een nieuwe halving in 2024?
Ja, inderdaad. En zo zal dat doorgaan. En men heeft dan berekend dat het ongeveer 2140 zal zijn. Dus we hebben nog even te gaan, nog zo'n kleine 120 jaar, voor effectief alle bitcoins in omloop zullen zijn.
Ik kan mij nu inbeelden dat dan iemand denkt van ja, maar ja, in 2140 gaan die miners geen centen meer verdienen dan. Waarom zou het systeem dan nog kunnen blijven draaien? Of hoe gaat het blijven draaien?
Ik heb daarnet gezegd dat een miner niet alleen de bitcoins ontvangt, maar ook de transactiekosten van alle transacties in dat blok. En men gaat ervan uit dat tegen dan de transactiekosten of de transacties zo hoog zullen zijn dat het nog steeds interessant blijft om die transactiekosten te ontvangen.
De hoeveelheid aan transacties gaat omhoog, omdat het systeem veelvuldiger zal gebruikt worden door veel meer mensen.
Inderdaad. Dus that's it. En ik wil van die halving wil ik nog iets vermelden. Ik wil er nog een paar dingen bij zeggen, maar één ding dat ik zeker wil vermelden is dat die halving heeft altijd, een tot nu toe eigenlijk, een invloed gehad op de koers van bitcoin. Want wat je ziet is dat na zo'n moment van halvering, dat de koers dan stijgt de maanden die daarop komen. En waarom is dat nu zo? Mm-hmm. Dat heeft te maken met eigenlijk een van de allerbelangrijkste wetten binnen de economie. Mm-hmm. En dat is de wet van vraag en aanbod. Als de vraag gelijk blijft of stijgt en het aanbod wordt kleiner, mm-hmm, of blijft gelijk en of wordt kleiner, dan gaat de prijs omhoog. En ik leg dat altijd op een heel eenvoudige manier uit om die wet echt goed te vatten. En dat is de volgende manier. Ik ga het hier weer doen met mijn flesje water dat hier bij mij staat.
Ja.
Peter, ik heb hier een flesje water. Mm-hmm. En jij hebt hele grote dorst. Mm-hmm. En jij wilt heel graag dat flesje water. Mm-hmm. Je hebt €2 in je zak zitten. Hoeveel ga jij mij geven voor dat flesje water?
Ja, wat ik in mijn zak zitten heb, maximum.
€2 dus.
€2.
Maar stel dat jij hier niet alleen bent en er zijn nog 3 mensen bij u. En die eerste persoon die naast u staat, die zegt... Ik heb ook heel erg dorst en ik heb €5.
Dan heb ik pech, want die gaat €5 betalen.
Ja, en die andere twee die gaan daar nog eens boven. Die tweede persoon die zegt van, of die derde persoon die zegt van, ik heb er 10. En die laatste persoon die zegt, ik heb hier €20 en ik heb echt wel heel erg dorst. En er is hier maar 1 flesje water, mm-hmm, in de hele studio. Dan zal die €20 geven voor dat flesje water. En dan is mijn vraag voor u de volgende keer dat ik een flesje water bij mij heb staan. Aan welke prijs denk je dat ik dat zal in de markt zetten?
Op zijn minst wellicht aan €20, misschien zelfs 20,5.
En voilà, omdat ik weet van, er is iemand die daar €20 voor wil geven. Mm-hmm. Dat is de wet van vraag en aanbod. En die speelt ook bij Bitcoin. En die speelt ook elke keer op het moment van zo'n halvering. En dat zal alleen maar blijven toenemen. Dus eigenlijk hebben we hier, omwille van het feit dat Bitcoin eigenlijk een schaars gegeven is, hè, want dat zegt men dan, Bitcoin is schaars, het zullen er altijd maar 21 miljoen zijn. En dat het zo is ingebouwd, want ook daar heeft Satoshi over nagedacht, hè, zegt men, dit is een stukje bescherming tegen inflatie.
Omdat het gelimiteerd is.
Omdat het gelimiteerd is, omdat het schaars is. Hoe meer mensen Bitcoin zullen willen, hoe hoger de koers zal gaan, hoe meer waarde Bitcoin zal, of één Satoshi zal het op een bepaald moment gaan zijn, hoe meer waarde Satoshi.
Maar hoe verklaar je dan alles wat er vandaag gebeurt? De schommelingen, die zelfs meegaan met de beurs op deze moment? De klassieke beurs?
Omdat het is nog iets heel jong, hè. Bitcoin bestaat sinds 2009. Het is nog iets heel jong, het is iets heel revolutionair. En daardoor ook heel vatbaar voor die volatiliteit. En daarmee bedoel ik, met volatiel bedoel ik hoge pieken, lage dalen.
En onvoorspelbaarheid?
Onvoorspelbaar, ja, inderdaad. Mensen kijken nog altijd een beetje de kat uit de boom. Je hebt de believers van in het begin die zeggen, wauw, this is gewoon mindblowing, dit gaat alles veranderen. Bij het moment dat er slecht nieuws komt, dan zie je dat mensen plots hun geloof in Bitcoin verliezen en bang zijn dat ze hun centjes zullen verliezen en eruit stappen. Waar de vraag op dat moment gaat naar beneden. Dus dat heeft dan natuurlijk een invloed op de prijs. En dan zie je op momenten dat er goed nieuws komt, bijvoorbeeld goed nieuws, bedrijven die plots zeggen van wij gaan Bitcoin kopen, met andere woorden... het grote publiek ziet dan van wow, die bedrijven die geven hun vertrouwen erin, dan moet het wel goed zijn. Dan zie je dat er meer vraag komt van de gewone investeerder zoals jij en ik. En dan gaat de prijs omhoog. En dat kan hele grote koersschommelingen tot gevolg hebben omwille van het feit dat er nog niet zo heel veel mensen in zitten. Weet je? Als we daar met 10 man in zitten en er komt 1 iemand bij, dan heeft die ene persoon procentueel gezien een grote impact. Terwijl als je daar met 10 miljard in zit en er komt 1 iemand bij, dan is de impact veel kleiner. En dat is eigenlijk wat dat de volatiliteit op dit moment veroorzaakt. En wat dat je ook ziet, en dat voorspelt men ook, is dat die volatiliteit, dus die grote hoge dalen en die lage pieken, dat die met der tijd eruit zal gaan. Dat die pieken die zullen minder hoog worden en die dalen zullen minder diep worden. Omwille van het feit dat er meer en meer mensen gaan bijkomen. En hoe meer mensen dat er gaan bijkomen, hoe minder invloed dat 1 iemand zal hebben op de koers. En dat verklaart die volatiliteit. Het is nog een heel jong gegeven. En het is nog heel erg afhankelijk van nieuws dat er rondkomt. Mensen geraken heel snel in paniek of mensen geraken heel snel in euforie. Ja, dat bepaalt, maar dat is een, de
emotie is in dit geval een heel slechte raadgever. En vooral
in alle gevallen.
En vooral angst ook in deze, van alles kwijt te raken en dat soort van dingen. Want dat is...
Ja, dat zijn ook typische...
Rustig blijven is... Maar daar gaan we het later over
hebben. Daar gaan we het inderdaad
hebben.
Later ja, over hebben als we... Wacht, ik wil even aanvullen. Daar gaan we het later over hebben als we gaan inzoomen op hoe kan ik hier nu iets mee doen. Mm-hmm. Maar ik wou nog even meegeven... Emotie leidt ook tot twee heel bekende begrippen in de cryptowereld, namelijk FOMO en FUD. FOMO, fear of missing out. Mm-hmm. Hè, dat is het moment dat de euforie toeslaat. Mm-hmm. Dat al het nieuws goed is en dat iedereen plots over Bitcoin spreekt. En dat is mm-hmm. meestal als de koers aan het stijgen is, dan iedereen, wauw, heb je al gehoord van Bitcoin? Wauw, dat moet je doen. Dat is iets nieuws. Nee, dat is echt de toekomst. Dan wil iedereen mee en dan heb je die fear of missing out, de mm-hmm. angst om de boot te missen.
Ja.
En een andere bekende term in de cryptowereld is de FUD, de fear, uncertainty and doubt.
Ja.
Angst, onzekerheid en twijfel. Ja, en dat duidt dan op het tegenovergestelde eigenlijk. Hè. Dus het moment dat de angst en de twijfel en het ongeloof toeslaat. Hè. En dat is wat je nu zo'n beetje merkt op dit moment. Hè, want we hebben net een correctie gehad. Hè. Maar dus FOMO, fear of missing out, en FUD, fear, uncertainty and doubt, zijn termen die je heel vaak hoort. En regel nummer 1 bij alle investeringen die je maakt, of eigenlijk gewoon nog groter, bij alle beslissingen, belangrijke beslissingen die je neemt in je leven.
Zo makkelijk, hè?
Regel nummer 1, laat emotie los.
In de cryptowereld dus best die emoties in de hand houden. Maar laten we eens teruggaan in de tijd en kijken naar die koersschommelingen. We gaan ver terug.
Augustus 2010. $0.05. 1 bitcoin is $0.05. Juni 2011. Dus een klein jaar later. $27.50. Ja? Mm-hmm. Dus we gaan op een klein jaar tijd van $0.05 naar $27.50. November 2011, een paar maand later, zitten we terug op $1.08. April 2013 gaan we naar $210.
Ja, ja.
Juli 2013 terug naar $61. November 2013, dus van juli 2013 naar november 2013, $1.050. Dus we springen van $61 naar $1.050 op een paar maanden tijd. En dan gaan we van november 2013 naar januari 2015... En we gaan van $1.050 naar $1.06. En dan gaan we naar, even kijken, december 2017. Dus we springen van januari 2015 naar december 2017. En dan gaan we van $1.06 naar $17.900.
Dat zijn bijna kwantumsprongen.
En dan gaan we naar december 2018. Dus we springen een jaar verder, $2.820. Om dan naar juni 2019 te gaan, $12.200.
Ja.
Maart 2020, $3.420. Oh. April 2021, dus één jaar later, $57.200.
Oh my god.
Juni 2021, $25.340. Halvering dus. Mm-hmm. November 2021, enkele maanden later, terug op $60.750. En vandaag zitten we op...
Plus minus 40.000.
Iets lager zelf.
Iets lager.
$37.000.
Ja.
Dat is het koersverloop van de bitcoin sinds de geboorte.
Dat is een zeer wilde rit.
Dat is het minste wat je kan zeggen.
Ja, en als je dan belangrijke gebeurtenissen in die wilde rit bekijkt, wat zijn dan de belangrijke gebeurtenissen?
Goh, er zijn er een heel aantal. Hè. In eerste instantie januari 2009 het Genesis-blok, dus het eerste blok door Satoshi zelf. Mm-hmm. Een paar dagen later wordt dan ook effectief die software gepubliceerd. Dus iedereen kan deelnemen aan het Bitcoin-netwerk vanaf 9 januari 2009. Weer een aantal dagen later, op 12 januari, heb je dan die allereerste transactie tussen Satoshi zelf en Hal Finney. Hal Finney was een heel vroege mede-ontwikkelaar, liefhebber van Bitcoin. Is er heel snel opgesprongen. En, want die tweette zelfs al op 11 januari 2009. Stuurde die een tweet de wereld in Running Bitcoin. Dus Hal Finney wordt in blok 170... op 12 januari 2009 daarvoor bedankt door een eerste transactie tussen Satoshi en Hal Finney zelf. En die Hal Finney, daar is iets mee. Dat wil ik eigenlijk nog even vertellen.
Ja.
Die Hal Finney is ook een kandidaat geweest voor de persoon Satoshi Nakamoto. En waarom denkt men dat? Omdat die Helfini, die is ziek geworden, die heeft ALS, die heeft die spierziekte gekregen. En die is uiteindelijk in 2014 is die man ook komen te overlijden. En in 2010 is Satoshi op een bepaald moment van het toneel verdwenen. En dat is het moment dat Helfini ook ziek is geworden en die ALS gekregen heeft. Dus men denkt ook wel eens dat, dat Satoshi Helfini is of zelfs was, want Helfini is er niet meer. En nog een indicator, en dat is echt wel een beetje gek, die Satoshi Nakamoto, die men op een bepaald moment gevonden heeft. Ja. Herinner u die Japanse IT'er die in Florida woonde? Die woonde op slechts een paar straten van Helfini.
Dat leidt al snel tot...
Ja, maar kijk, we zullen nooit weten. Dit zijn nu eens complottheorieën. Ja. Dit zijn geen feiten. Er zijn feiten, maar...
Maar als die man er niet meer is, hij heeft het ooit geschreven, of die groep, dan is dat eigenlijk de verzekering voor het systeem.
Zo zou je dat kunnen zien, ja. Het is een open systeem. Op dit moment wordt het gewoon echt gerund door de community.
Een paar belangrijke momenten nog in de geschiedenis.
Ja, een aantal belangrijke momenten zijn zo de eerste keer dat de wisselkoers werd gepubliceerd. Dat was dan in 2009. En dan hadden we het over een wisselkoers van, even spieken, 1 bitcoin was dan 1, nee, wacht, hè, even kijken. Voor 1 dollar kreeg je 1309 bitcoin. Crazy, hè? Dan spreken we over begin oktober 2009. Dus dat zijn iconische momenten. Hè?
Mm-hmm.
Ook de eerste keer dat effectief iets gekocht wordt met bitcoin, dat was ook dan in 2009 in oktober.
Is dat de befaamde pizza?
Nee, het was eigenlijk net iets ervoor. Kocht die New Liberty Standard, dus eigenlijk die instantie die die wisselkoers publiceerde, die kocht via PayPal voor net iets meer dan $5... kocht hij 5050 bitcoins. Ja. En de eerste keer dat er effectief iets tastbaar gekocht werd, hè, want wat ik net zei was een instantie die bitcoin kocht van een miner.
Mm-hmm.
Hè, maar de eerste keer dat er effectief iets fysiek werd gekocht, dat is hetgeen waar jij net op alludeerde, dat waren die twee pizza's. Dat was 22 mei 2010. Op die dag die nog elk jaar herdacht wordt en die in de bitcoin community Bitcoin Pizza Day wordt genoemd.
Ja.
Op die dag werden er twee pizza's gekocht voor 10.000 bitcoin.
Voor 10.000 bitcoin.
Ja, dus een programmeur uit Florida, een Laszlo Hanyec, of hoe je het ook mag uitspreken, die kocht twee pizza's voor 10.000 bitcoin. En die, ja, het is niet dat hij ergens naar een pizzeria ging en daarmee pizza's kocht. Die heeft toen gewoon een bericht gezet in de bitcoin community en gezegd van kijk, als iemand mij twee pizza's kan bezorgen, dan krijgt hij daarvoor 10.000 bitcoin. En daar is dan een andere programmeur, ontwikkelaar, liefhebber van het vroege begin, is daar dan opgesprongen. Die heeft ervoor gezorgd dat er twee pizza's werden afgeleverd bij die Laszlo.
Als je dat berekent aan de waarde vandaag...
Dat mocht je niet doen, Peter. Mocht het niet doen. Want dan zijn dat afschuwelijk, verschrikkelijk dure.
Dan gaat het over plus minus 370.000 euro voor, of dollar voor twee pizza's.
Ja, dat mocht je niet doen. Toen er tijd, men heeft die berekening gemaakt om een beetje een waarde te kunnen inschatten van bitcoin op dat moment. Hè. En men heeft een schatting gemaakt en men heeft gezegd van oké, twee pizza's, dat is ongeveer €25. Dus op dat moment was de bitcoin dan $0,0025 dollar waard.
Ja. Ja.
Maar dus de dag is de geschiedenis ingegaan als Bitcoin Pizza Day. En elk jaar op 22 mei komen bitcoin-liefhebbers komen die nog samen om pizza te eten op die dag.
Nog belangrijke dingen, want er is nog van alles gebeurd.
Oh ja, een hele belangrijke ook in 2010 was dat er een bug kwam. Hè, dus een fout in het software-systeem. En die fout die zorgde ervoor, houdt u vast, hè, we hebben daarnet gezegd dat in de software is vastgelegd dat er maar ooit 21 miljoen bitcoins zullen zijn.
Mm-hmm.
En die fout, die bug, die bug moet ik zeggen op zijn Engels, hè, die software-bug, die zorgde ervoor dat er 184 miljard bitcoins werden gecreëerd. In twee momenten eigenlijk. Ja. Dus ja, dat kan niet. Hè. Dat is compleet tegen de
filosofie en de ideologie van het...
Ja, en de originele software. Hè. Mm-hmm. Dus, maar dat werd op een hik en een tik, zeggen ze bij ons, werd dat hersteld. 5 uur later werd er een nieuwe versie van de software gepubliceerd. En het probleem was opgelost. Dus men heeft dat kunnen terugdraaien. Men is teruggegaan in de blockchain. En men heeft dat probleem opgelost. Maar dat heeft wel ervoor gezorgd dat er wat discussie kwam in de nog jonge en kleine community op dat moment. Want je moet je inbeelden, die berichten en die whitepaper, dat werd gepubliceerd in een donker uithoekje van het internet. Mm-hmm. Dus dat is een hele kleine groep ontwikkelaars op dat moment, hè. Maar omwille van het feit dat Satoshi op dat moment alleen dat heeft opgelost, kwam er wel een beetje de kritiek van Satoshi is een welwillende dictator.
Het is niet gedecentraliseerd, voilà, maar eerder gecentraliseerd.
Voilà, dus het is niet de groep geweest. En dan heeft Satoshi inderdaad wel beslist van oké, ik ga stilkens aan dingen overdragen aan andere ontwikkelaars. En dat heeft ervoor gezorgd dat hij in de loop van 2010 van het toneel verdwenen is. En dat maakt dus dat men ook de link legt met die ene persoon, die Helfini.
Nog een paar dingen?
De marktwaarde in 2010 is toch wel een belangrijk gegeven, want Bitcoin bereikt voor de allereerste keer in zijn geschiedenis een marktwaarde van $1 miljoen. Met andere woorden, er gaat $1 miljoen rond in bitcoins. Om u een idee te geven, hè, de totale market cap, als ik het in het Engels zeg dan, want het is een beetje een vrije vertaling, totale marktwaarde, omdat het zo aan... ik ga er niet op inzoomen, maar nu dus de totale market cap van bitcoin is 810 miljard. Dus wil zeggen 810.000 miljoen. Ja, november 2010, marktkap 1 miljoen. Vandaag 810.000 miljoen.
Plus minus ongeveer, want...
Ja, tuurlijk, dat hangt ervan af.
Schommelingen afhankelijk welke periode...
Het zal inderdaad wel lager zijn, want de koers is van naar beneden gegaan de voorbije dagen. Maar om u maar een idee te geven, van 1 miljoen naar 810.000 miljoen. Ja. November 2010, januari 2022. Ja? En dan heb ik het enkel nog maar over de market cap van Bitcoin. Als we de totale beurswaarde van al de crypto die er ondertussen zijn, hè, want op basis van Bitcoin zijn er nog heel veel andere dingen, projecten gekomen. De totale beurswaarde, de totale market cap is op dit miljoen, op dit moment, ik was al naar het bedrag aan het kijken, op dit moment 2 biljoen, oftewel 2047 miljard, oftewel 2 miljoen miljoen. Dus we zijn van $1 miljoen in november 2010 naar 2 miljoen miljoen dollar in januari 2022.
En dan maak je de vergelijking ook, of kan je de vergelijking maken met goud?
Ja, om het ook weer in het juiste perspectief te zetten.
Ja.
De marktwaarde van goud is op dit moment 10 biljoen. Dus als je weet dat de totale beurswaarde van alle crypto's samen 2 biljoen is... Ja, dan weet je dat de cryptomarkt 1/5 is van de goudmarkt op dit moment.
Maar ook daar weer even context. Dus op 13 jaar heeft crypto zich 2 biljoen waarde gerealiseerd.
Mm-hmm.
Goud 10 biljoen, maar de tijdsperioden verschillen nogal.
Dat is het minste wat je kan zeggen.
Nog een paar belangrijke dingen?
Wel, laat ons door de geschiedenis fietsen. Hè. 2011 hebben we Silk Road, daar hebben we het al eens even over gehad. Ja. Hè, die anonieme zwarte marktplaats.
Mm-hmm.
Die accepteert bitcoin. En ja, daardoor dat eigenlijk bitcoin de naam heeft gekregen van een crimineel iets te zijn. Terwijl dat eigenlijk op dit moment totaal niet meer zo is.
Mm-hmm.
Er is meer criminaliteit in de munten zoals dat wij ze kennen en gebruiken vandaag, in ons standaard fiat geld, zal ik zeggen, als dat er in crypto of...
Ja, spontaan komen bij mij dan begrippen op als de papers.
Ja, er zijn bewijzen van grote banken die meegefraudeerd hebben met grote criminele organisaties. En dan, ja, voilà, zet het dan in het juiste daglicht en
terug
het juiste
context.
Perspectief.
Voilà.
Ja. Maar goed, om even verder te gaan, ook Wikileaks, hè, de bekende site, accepteert ook bitcoin, dus werkt ook natuurlijk mee aan het imago van bitcoin. Hè?
Mm-hmm.
In juni 2010 is ook een belangrijke, wordt Mt. Gox een van de eerste exchanges. Een exchange is een platform waarop gewisseld kan worden. Ja. Hè, waarop dat je bitcoins kan kopen en waarop dat je cryptomunten kan wisselen nu op dit moment. Mm-hmm. Dus een wisselbeurs, hè, een digitale wisselbeurs, zal ik zeggen. Mm-hmm. Dus Mt. Gox was een van de eerste en een van de bekendste, omdat die ook gewoon failliet is. Gewoon verdwenen is, moet ik zeggen. Mm-hmm. Failliet is niet juist, was. Maar dus in juni 2011 wordt Mt. Gox voor de eerste keer gehackt. Je vroeg me daarnet ook van, is de blockchain ooit gehackt? Nee, de blockchain niet, maar wel
zo'n
platformen.
Zo'n platform.
Ja, eigenlijk moet je het zien als dieven en plunderaars en mensen criminelen. Die gaan het liefst van al ergens binnen door één grote poort, waar dat ze nadien ook weer heel gemakkelijk door diezelfde ene grote poort naar buiten kunnen. En ik bedoel, als je de blockchain wilt gaan plunderen, overvallen, dan moet je wel langs al die kleine deurtjes tegelijkertijd binnen, duizenden en duizenden deurtjes waar dat je tegelijkertijd binnen moet. Terwijl een exchange of een broker of weet ik veel welke instantie, dat is gewoon één grote deur. Dat is binnen en buiten. En dat maakt het veel makkelijker voor die hackers. Hè. Mm-hmm. Waarom zijn er ook zoveel hackers op crypto gevlogen? Er was nog nooit eerder is er zoveel waarde verhandeld over het internet. Hè. Wat is de definitie van een hacker? Een hacker is een digitale dief. Hè. Een hack is een digitale inval, bij wijze van spreken. Hè? Mm-hmm. Waar is het interessant voor hackers om te gaan hacken? Ja, waar dat er waarde in omloop is. Hè? Hackers voordien hackten op informatie en legden sites plat en censureerden of gingen net dingen die gecensureerd waren oncensureren. Maar een keer dat er echt waarde verhandeld werd, als in de vorm van bitcoin, ja, dan vlogen ze natuurlijk met z'n allen daarop.
Ja.
Wat er ook voor gezorgd heeft, dat er veel, veel meer veiligheid is gekomen in de cryptowereld. Hè? Mm-hmm. Want het is pas als je gehackt wordt, dat je weet langs waar ze zijn binnengekomen en dat je daaruit je lessen kunt trekken.
En dat je het gat kan dichten.
Ah, voilà. Ja. Op de blockchain zelf is dat niet nodig geweest.
Maar wel bij de exchanges, de wisselkoers.
Dus exchanges zijn nu ook veel veiliger als toen in die beginjaren. Hè? Je hebt het daarnet al gezegd, hè? Als je een profiel wil aanmaken op een account wil aanmaken op een exchange, je moet je identiteitskaart scannen. Je moet een foto doorsturen. Je moet een filmpje maken. Er is KYC, Know Your Customer, regulering.
Tot zover deel 1 van deze kennismaking met factoren die het crypto-ecosysteem hebben beïnvloed en mogelijk via soortgelijke gebeurtenissen in de toekomst opnieuw kunnen beïnvloeden. In de volgende aflevering van Crypto in 1, 2, 3 duiken we, om nog meer inzicht te verwerven, nog wat dieper in de gebeurtenissen die invloed hadden op de koersschommelingen, de groei of krimping van het crypto-ecosysteem. We kijken de bull en de bear recht in de ogen en duiden wat voor wat staat en waarom die begrippen gebruikt worden. We ontdekken samen wat de Cyprioten deden met bitcoin tijdens de financiële crisis, houden even halt bij bitcoin futures, leren wat een quant is, werpen een eerste blik op brokers en wisselplatformen. Bovendien vragen we ons mijmerend af wat de gevolgen zijn van de beslissing van San Salvador toen het van bitcoin een officieel betaalmiddel maakte. Deze podcastreeks Crypto in 1, 2, 3 is een productie van HLN, Peter Hoogland, Buitenbenen en Kim Londers. Graag tot in aflevering 5. Vond je deze podcast goed? Deel hem dan via sociale media of laat een review na in jouw favoriete podcast-app.